Welkom bij Radio Maria.
U luistert naar Religieuze Poëzie, een programma van Radio Maria, u gebracht door eerwaarde heer Dirk van der Linden.
Poëzie is beginnende verrijzenis, lichamelijkheid van de geest, een aards voorgeborgde van een onuitsprekelijke hemel. Religieuze poëzie is dikwijls gerijpt uit een onnoemelijk lijden, uit diep verdriet, uit bloedende wonden, maar in de schoonheid onaanraakbaar en tegelijkertijd voor elk beschikbaar. Elk woord uit God geboren is een gebeuren. En elk gebeuren kan God alleen uitspreken omdat Hij de oorzaak is. Onze God is een gebeurende, geschiedende, levende God. Door een zuiver poëtisch woord kan God binnentuimelen in ons hart. Wij zien niet altijd de gevolgen van zijn binnenvallen, maar wie psalmen bidt en zingt, wie Gods woord hoort, ervaart een doorlopende opwelling uit een onuitputtelijke bron. Wij proeven het eeuwig opborrelend woord en reageren samen met een amen, alsof we zouden zeggen, wij zijn akkoord, God, met uw mens geworden woord. In onze manier van leven en in ons hele zijn beamen wij samen Gods genezend wezen. Onze ziel bevat het wederwoord aan Gods adres. Onze ontzagwekkende God spelt ons niet de les, maar door geen religieuze poëzie zet Hij zichzelf op het menu, nu voor u. In de religieuze poëzie is de Heilige Geest gewoon normaal bezig. Proza is iets bloter, zoals de boompjes in de winter met kale, kille takken. Poëzie, daarentegen, is aangekleed zoals de boompjes in de lente, met zwellende takken, met bloesems, met blaadjes, met nieuwe takjes en zelfs met vruchten voor de zomer. Zo legt God iets in onze ziel, en dan is hij op het juiste adres. De taal is enkel taal waar ze doorvoert naar de stilte. En stilte zijn uitgesproken leven. Mochten we straks 3 minuten stilzwijgen, dan zou je denken, er is iets dat hapert in de studio, of die man is in slaap gevallen, ofwel gaan we gewoon zoeken naar een andere post, waar we wel nog klanken horen klinken, omdat we de stilte zo moeilijk verdragen. En een radio dient om uit te zenden, dus niet om stilte te brengen. Maar als de genade werkzaam is in een gelovige mens of in een groep mensen, dan zijn er altijd mensen die stokken in de wielen willen steken, die roet in het eten gooien. Dan worden de demonen wakker om werkelijk Gods werk te vervolgen. Wij horen uit de wereld van onze Guido Gezelle hoe hij stilstaat bij het beeld van de wilgen. Hij bidt tot moeder aarde en mediteert over de bomen die juist uit de aarde veel vocht weghalen en daarom geplant werden aan beken, beemden en weiden om een overvloed aan water weg te zuigen. De tekst kan je vinden in de volledige dichtwerken, bladzijde 343. Van de wilgen. Hoe dikwijls een blad uit mijn album gescheurd en gestrooid op de varende mandel. Hoe dikwijls daar tenden den hof op de bank gezucht om u blinkende wilgen. Want wie die u beelden kan, edele natuur, gij blinkende wilgen, wie maalt u? Daar tenden de strekkende weide, daar neer, wie beeldt u, o blinkende wilgen? Intussen tijd komt hij die rekent en telt voor hoeveel zijn hand u mag leveren. Daar is hij. O wilgen toch, duik u, verberg uw stammen, ze komen, ze zijn daar. Zij zitten en wetten het staal op de steen en de steen op het staal dat het knerselt. O aarde, gij moeder van al wat er leeft, gij baarde, gij voedde de wilgen. Zij klampen u, moeder, zo vast en zo teer. O, moeten ze losgaan? Hoe dikwijls een blad uit mijn album gescheurd en gezucht naar u, blinkende wilgen. En, treffelijke wilgen, daar stond ge toen nog, gij ligt nu geveld en gevallen. Hoe dikwijls enschouwde ik des morgens u niet bij het krieken van het wordende daglicht, met die blauwende band om uw zilveren kruin, lijkt het snoer om het haar van een engel. Toen kwam daar de zon en ontliet u de band en hij smolt in de blauwte des hemels. En, schone, toen braakt gij vooruit in het licht en stond daar vol enkele schoonheid. Zo brak uit het graf eens die morgen en dag die hemel en aarde gemaakt heeft. Zo breekt gij, mijn ziel, uwe banden wel eens en staat ge op uw eigen vleugelen. Hoe dikwijls een blad uit mijn album gescheurd en gestrooid op de klagende mandel. O treffelijke wilgen, daar stond gij wel eer en schudde uw kleed in de morgen. En schuddende ruist het, lijk zilver en goud, vol springende en klingende vogelen. En priemende boorde er de zonne toen door langs duizend beschilderde paden. Vol somber en donker en duister en groen, vol verven die niemand een naam geeft. Vol glinsterend rood en vol glimmerend wit, vol blauwwendig pinkelend purper. Vol sterren en vonkels en pralend gesteent dat afviel en tinkelde in het water. Zo stond gij daar, treffelijke wilgen, wel eer, vol pracht in de blinkende morgen. De arm op de hals en de hals in de arm, gesteund op elkaar, lijkt twee vrienden. Al hier en al daar lijkt een reuzengewelf, gebouwd lijkt een kerk op het water. Het water dat tussen u beiden voorbij liep, langzaam en lachend daarheen. Ik heb dikwijls een blad uit mijn album gescheurd en gestrooid op de varende mandel. Nu eenmaal een blad in mijn album bewaard, getekend, een blad van de wilgen. Gezien we in de juli maand zijn, gaan we ter gelegenheid van de 11e juli bij Guido Gezelle een gedicht kiezen die onze taal wil bewieroken. Als je de bundel bij de hand hebt, kan je naar bladzijde 591 gaan en daar vind je een korte tekst, één groot geheel, over onze wonderzoete taal. Hij bouwt op met meerdere adjectieven. Hij voegt fris klinkende woorden toe aan wat hij onvoldoende kan vertolken. Maar het is een wakkere, levende, levenwekkende, bezielde en bezielende taal. Hoewel Guido Gezelle meerdere talen machtig is, hield hij zielsveel van zijn eigen moedertaal. Zonder omhaal hoor je hier zijn verhaal. De Vlaamse taal is wonderzoet voor die heur geen gewelten doet, maar rusten laat in het hert, alwaar ze onmondig leefde en sliep te gaar, totdat ze, eens wakker, vrij en frank, te monde uitgaat uur vrije gang. Wat verruw prachtig hoortoneel, wat zielsverrukkend zinggestreel, o Vlaamse taal, uw kunst ontplooit wanneer zij tal vol leven strooit en vol onzegbaar schoon zijn, dat, lijk wolken wierook, welt uit uw zoet wierook vat. Hier hoort ge het Vlaamse priesterhart, die zelfs een beeld uit de kerkelijke liturgie gebruikt om zijn moedertaal te bewieroken. Uit een zoet wierookvat mag wierook wellen tot uw glorie, o Vlaamse taal. Hij strooit de woorden, hij gooit de moederlijke woorden uit een vaderlijk hart om die eigen taalschat te bejubelen en te bezingen. En hij gebruikt nog in meerdere teksten die grote eerbied, bijvoorbeeld bladzijde 478 in dezelfde bundel gebruikt hij drie zinnen. Hij slaat nagels met koppen. Dat heeft hij waarschijnlijk geleerd van Sint-Jozef. Slechts drie zinnen die eindigen op het woordje niet. Mag niet, kan niet, dat niet. De eerste vier letters van een Vlaming bevatten het woordje vlam. Hier is geen sprake van een brandend hart, maar de Vlaming lijkt hier op twee honden die vechten voor een been. En je kent onze Vlaamse spreuk, waar twee honden vechten voor een been, loopt de derde ermee heen. Het is iets gelijkaardigs. De twee eerste zinnen lijken wel wat een Vlaming wil, en uiteindelijk loopt het uit op een ijdel spel, ja, hopeloze strijd. De Vlaming staat zijn eigen taal en zeden af. Hij mag niet. De Vlaming wil van ander taal en zeden zijn. Hij kan niet. De Vlaming heeft, op tende van het spel, nog dit, nog dat niet. Arme Vlamingen, die hun eigen taal en zeden willen afzweren, dat is zonde Gods in zijn ogen. Arme Vlaming, die van andere taal en zeden wil zijn, dat kan niet, dat vloekt met zijn binnenste, met zijn eigen wezen, met zijn roeping en zijn zending. Als de Vlaming afzweert zijn eigen taal en andere talen en zeden wil overnemen, dan heeft hij op het einde van het spel ten slotte niets meer, nog teen, nog tander. Arme Vlaming. De Vlaming mag natuurlijk met heel zijn wezen een wereldwijd hart hebben en alle volkeren en alle talen en alle individuen daarin een plaats geven en oprecht beminnen, want Vlamingen leren gemakkelijk talen en dat is goed, maar hij moet in het hartje van zijn hart een Vlaming blijven. Waar een vlam in zit, en vuur en liefdegloed. In dezelfde trant, meer nog naar het feest van 11 juli toe gekozen, kiezen we nu de tekst met als titel Groeningenveld. Dat vind je, niet dat veld, maar de tekst vind je op de bladzijde 1000, 1273. Het Groeningenveld is ruimschoots bekend. En je zal horen hoe hij vooral eerbied toont en een grote huiver heeft voor alle broeders die daar ooit hun leven hebben gegeven. Want soldaten die sterven op het front, die heldhaftige mensen, zijn praktisch altijd jonge vaders, broers, schoonvaders, schoonbroers, echtgenoten. En dat elke jonge mens die sterft op het front, elk mens die sterft door het geweld van oorlog, is elke mens die sterft door geweld toekoer, is te betreuren. Je hoort hier hoe het Groeningenveld bekeken wordt door de ogen van een goddelijke held. Groeningenveld. Groeningenveld, waar zijn de dagen als in uw gras, als in uw zand, steunend op God, de legers lagen die vochten vrij ons vaderland. Laat op dat veld in onze hand de leeuw ontwaaien en leven vrij van schade en schand ons Vlaanderland. Groeningenveld, waar blommen bloeien, waar koren wast, nu, overal, daar gaan wij vrij van vreemde boeien, wie die het ons verbieden zal. Laat op dat veld in onze hand de leeuw ontwaaien, veerdig en vrij van alle band, zij Vlaanderland. Groeningenveld, uit alle velden het heerlijkste, dat zonnegroet, waar het Vlaamse volk zijn Vlaamse helden bij het Vlaamse lied herleven doet. Laat op dat veld in onze hand de leeuw ontwaaien, wekkend aan Leie en Scheldekant tot Vlaanderland. Groeningenveld, o Kortrijksaarde, vruchtbaar en vrij van vreemd gewas, spare u de hand die eens u spaarde, weer zij ons volk zo teertijds was. Laat op dat veld in onze hand de leeuw ontwaaien en houde vrij de oude trant t'nieuw Vlaanderland. Groeningenveld, de gulden fane donkert de zwarte leeuw. Kom aan, voere uit volk ter zegebanen, zie hoe zijn rode klauwen slaan. Laat op dat veld in onze hand de leeuw ontwaaien, volge hem bloedrood, getonkt, getand, heel Vlaanderland. Je hoort in welke natie Guido Gezelle geboren is. Hè? Hij houdt blijkbaar van de Vlaamse leeuw. Hij heeft jaren ondervonden hoe onze rechten, onze taal, onze goede gewoonten bijna geplatwalst werden onder andere regimes. En daar is hij een voorvechter. Hij zal alles uit de kast halen om zijn dierbaar Vlaanderland en zijn dierbare moedertaal te verdedigen. En hij, met Gods hulp en met sterke genade, is er in geslaagd om onze geliefde taal te laten bespelen door de adem van de geest. Vandaar dat hij in zijn gedichten een eigen cadans en ritme heeft en heel wat rijmversen die typisch wijzen naar hem. Niemand kan hem daarin nabootsen. Het is ook niet te verwonderen dat in deze juli maand bij meerdere 11 juli vieringen teksten van hem geciteerd worden. We eindigen deze religieuze poëzie met een ander gedicht over de zon die ondergaat en die haar eigen kleuren geeft. Dat vind je bladzijde 1380. Een paar weken geleden was ik 's morgens vroeg wakker en deed de ramen open. En aan de overkant van de straat was er werkelijk een huis in brand. Achter een open venster zag ik vlammen 1,5 meter hoog. En ik dacht, amai, vlug een vest aangetrokken en gaan kijken. Ik dacht eerst, ik bel de brandweer op, of de politie op, of het noodnummer. Maar ik zeg, ga toch maar kijken. En er was een leegstaand huis waar een man aan het werken was. En hij was in een kruiwagen een overschot van brokken hout aan het verbranden. Maar dwars door de ramen zag ik dat vuur alsof het in het huis brandde. En iets gelijkaardigs horen we nu in een gedicht dat de titel krijgt van Brand. Onze confrater schrijft dat in 1896 op de 2e september. Titel Brand. Of branden doen de huizen daar, ofwel mijn ogen dwalen. Roep mensen bij, 'tis brandgevaar, en water, water halen. Waar zit hij weer, die klokkenman des duivels? Luien, luien, zo moest hij, of de weerga van de drommel moest hem bruien ten torren uit. Als Steffen is, dan klopt hij. Helpen, helpen, gij mannen daar, beseffen is, vat aan, wij zullen stelpen. Toet immer voort, bij vensters vol zie ik vlagen, vlammen vliegen en lopen langs de daken, dol. Ach, kinders in de wiegen, ach, moeders, vrouwen, haast u, daar, die leren, meer als 100 aanschouwen mij. Waar is het, waar, zo vragen ze, elk verwonderd. Ach, t zonnewiel in t westen zingt, dat heel de dag aan t pronken onzichtbaar zat, en t westen blinkt vol scherpe hemelvonken die wederslaan in ruit en glas hun bliksemende stralen, en t brandt alsof t een schaafvuur was. Ofwel, mijn ogen dwalen. Dit gedicht is een tikkeltje akelig, benauwend, als hij spreekt over kinders in de wiegen en moeders, vrouwen die zich moeten haasten, daar waar het brandt. Heel wonder is deze tekst. De twee eerste zinnen en de twee laatste zinnen vormen als het ware een kader rond het gedicht. Wat men ook in het evangelie soms vindt, en dan spreekt men van een inclusio, een omheining, waar twee gelijkaardige verzen de tekst inleiden en eindigen. De eerste twee verzen luiden: of branden doen de huizen daar, ofwel mijn ogen dwalen. Mijn ogen dwalen, mijn ogen kunnen missen. Ik kan verkeerd zien. En op het einde herhaalt hij dat. En de brand alsof het een schaafvuur was, ofwel mijn ogen dwalen. Dus een schaafvuur is een schadelijk vuur, een brandramp. Maar gelukkig voor ons is er geen echte brandgevaar geweest. Maar hij beschrijft hoe in de jaren op het einde van de 19e eeuw, dus rond 1896, bij brand de klokken moesten geluid worden door een klokkenluider, een klokkenman. En hij zakkert op die man. Roep mensen bij, 'tis brandgevaar, en water, water halen. Waar zit hij weer, die klokkeman des duivels? Hij sakkert op die duivelse klokkenluider. Hij moet luien, luien. Hij moet verdorie op post zijn. Of de weerga van de drommel moest hem bruien. Een gelijke duivelsgenoot moest hem van de toren smijten, moest hem buiten keilen. Want hij was niet op post. Als hij de sirene niet kan doen gaan, hoe kunnen de brandweerlui dan weten dat ze moeten opdagen? De klokkenluider krijgt ervan langs. En als het effen is, als het allemaal geregeld is, als het allemaal voorbij is, dan klopt hij, dan luidt hij. Hij krijgt dus toch wel ervan langs, hoor. De klokkenluider wordt hier niet gespaard. Als het effen is, dan klopt hij. Helpen, helpen, gij mannen daar, beseffenis. Begrip, alstublieft. Vat aan, vat aan. Wij zullen het stelpen. Je hoort daar de noodsituatie in een dorp. Moet u dat voorstellen, dat een huis in brand staat of twee huizen in brand staan, dat daar al dan niet nog mensen inwonen, dat daar slapende kindjes zijn, dan moet iedereen die ook maar een emmer water dragen kan of halen kan, bij de pinken zijn en geen secondje aarzelen om bij te springen. Guido Gezelle heeft dus in zijn droomwereld het spektakel gezien, maar hij heeft het lichtjes overdreven en gaat dan gelukkig met ons kijken naar een andere situatie. Ach, het zonnewiel in het westen zingt. Het zonnewiel, dat is de zon die opgaat in het oosten, stijgt tot in het zuiden en ondergaat in het westen. Vandaar dat hij zegt, ach, het zonnewiel in het westen zingt. Als het zonnewiel, dus de draaiende zon, in het westen zingt, dat heel de dag aan het pronken, dat heel de dag lacht, ja, te stoeven, te mokken, als dat onzichtbaar zat en het westen blinkt vol scherpe hemelvonken die wederslaan. Je ziet dus in het westen de zon ondergaan en die vonken, de zon, die slaat weder in ruit en glas een bliksemende stralen en dan brandt het alsof het een schadelijk vuur kon zijn. Je hoort hier de natuurmens die zielsveel houdt van de zon. Het is opmerkelijk hoe dikwijls de zon ter sprake komt in de gedichten van Guido Gezelle. Hij is daar werkelijk mee vertrouwd. Het is alsof dat hij een mensenkind is dat graag speelt met de zon, inspeelt op het licht van de zon, gewaar wordt hoeveel verschillende schemeringen er kunnen zijn doorheen de seizoenen, doorheen de maanden, want elke dag heeft de zon een andere stand, een andere richting, een andere weerglans, en dat heeft hem altijd geboeid. Maar nu tekent hij de zon met die rode gloed die je 's avonds soms kan zien, en waarvoor je de natuurkenners weten, morgen gaat het waaien of winderig zijn, want de zon gaat onder met een rode gloed, een vuurgloed. Maar als die gloed dan in de ramen weerspiegeld wordt, lijkt het alsof daar brand is in dat huis. En dat spektakel heeft hij hier schoon beschreven. Ik herlees het nog eventjes om de warme juli maand te eindigen en hoop dat nooit iemand van ons moet geconfronteerd worden met de brand. Brand. Of branden doen de huizen daar, ofwel mijn ogen dwalen. Roep mensen bij, 'tis brandgevaar, en water, water halen. Waar zit hij weer, die klokkeman des duivels? luien, zo moest hij, of de weerga van de drommel moest hem bruien, ter torren uit. Als Steffen is, dan klopt hij. Helpen, gij mannen daar, beseffen is. Vat aan, wij zullen stelpen. Toet immer voort, bij vensters vol zie ik vlagen vlammen vliegen en lopen langs de daken dol. Ach, kinders in de wiegen, ach, moeders, vrouwen, haast u, daar, die leren. Maar als 100 aanschouwen mij, waar is het waar, zo vragen ze, elk verwonderd. Ach, het zonnewiel in het westen zingt, dat heel de dag aan het pronken onzichtbaar zat, en het westen blinkt vol scherpe hemelvonken, die weder slaan in ruit en glas hun bliksemende stralen, en het brandt alsof het een schouwvuur was. Ofwel, mijn ogen dwalen. Heel even blijf ik binnen deze maand ook nog stilstaan bij twee gedichten die net naast de tekst van de brand naar voren komen, bladzijde 1381, waar het gaat over koeien. Kasselkoeien en melkkoeien. En het waren in die tijd nog geen Allsteiners, dus niet verkeerd te begrijpen. Eerste gedicht, wit en zwart. Hoe helder zwart op wit die koe gemazeld is, en weet ik hoe, te malen nog te melden, ik zie ze varings eengevoerd en het groene veld voorbijgesnoerd, te schielijk en te zelden. Zo wit is ze als de sneeuw, die, vers gevallen over twintigers, te blinken ligt, met vlekken die, zwart als zo de raaf, ofwel nog zwarter in geur sneeuwwit vel, gemingelmangeld blekken. Daar staat ze mij, nu mooi en mals, te gronde waar de schone hals gebogen en verdwenen, zo draag ik verre weg eensgangs heur witte en zwarte schoonheid langs de ratelende schenen. De ratelende schenen, dat zijn de rails waarop de trein loopt, waarin de dichter zit. Het zou de trein geweest zijn tussen Sint-Niklaas en Kortrijk, in het jaar 1896. En vanuit de trein ziet hij dan de koeien die grazen. Wit, zwart. De klassieke melkkoeien van indertijd. En dan daaronder staat een mooie tekst over de kasselkoeien. De kasselkoeien, dat zijn donkerbruine koeien uit de buurt van Kassel, Frans-Vlaanderen. Misschien zult je zeggen, waarom moeten die koeien blijven loeien? Het is ook toevallig dat de twee teksten onder elkaar staan in de gedichtenbundel. En ik vond dat ze ons toch maar konden boeien, deze religieuze poëzie. Te meer omdat wij in het Vlaamse landschap toch nogal wat koeien weten grazen. Kasselkoeien. Aanschouwen mij hier en daar die bende kasselkoeien, die, louter bruin van haar, als zoveel blommen bloeien, in het gers en in de zon, die zinkend henen tiet, die rood het rode veld vol rode vonken gieten. Het is prachtig overal, het is prachtig hoe de huiden dier koeien lief getal van vouw en verven luiden. Het is prachtig hoe ze staan, gebeiteld en gesneeën, lijk beelden over heel die wijde heen. daar zijn er rode als vier, kastanjebruin geboende, naar donker baaide bier, naar bijkans zwart bier doende, beglinsterd en beglanst van vel en vervigheid, gelijk en ongelijk, terwijl de zonne bijt. Al langzaam langer speelt, dwars door de wijde gronden, zij welker koe een beeld van schaduw bijgebonden. En, wangedrochtig groot, in tonker hers voortaan, zie ik zwarte spoken van gevlerkte koeien staan. Goeie nacht, de zonne beet ten neste neer, tot morgen is al dat verve heet en ogen aast verborgen. De koeien zijn voorbij, gedelgd en uitgedoofd, en morgen weer ontwekt ze het blinkend zonnehoofd. Voilà, we hebben een kleine muzikale begeleiding gekregen, maar dat is niet zo erg in de wereld van de koeien. Gezegende oogst aan jullie tijd, gezegende zomermaand en tot altijd.
Thank you. Thank you.